Zijn hand begonnen is genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 73, de eerste vier versen. lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Amos. En daarvan het zesde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Amos 6. Een wedergeruste te Sion en de zeker op de berg van Samaria, die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken en tot de welke die van het huis Israëls komen. En gaat uit, gaat over naar Kalnei en ziet toe en gaat vandaan naar Hamat, de grote stad, en trek af naar Gat, der Filistijnen, of zij beter zijn dan deze koninkrijken of hun landpalen groter zijn dan uw landpalen. Gij die de boze dag verre stelt en de stoel des gewelds nabij brengt, die daar liggen op elpenbenen, bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen en eten van de lammeren van de kudde en de kalveren uit het midden van de meststal, die op het geklang der luid kwinkeleren en bedenken zichzelf instrumenten der muziek. En gelijk David, die wijn uit schalen drinken en zich salven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. En daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan onder de vorsten die in de gevangenis gaan, en het banket degene die weelderig zijn zal wegwijken. De Heere heeft gezworen bij zichzelf, spreekt de Heere, de God der Scharen. Ik heb een gruwel van Jacobs hoverdij en ik haat zijn paleizen. Daarom zal ik de stad in haar volheid overleveren. En het zal geschieden, zo er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen. En de naaste vriend zal een iegelijk van die opnemen, of die hem verbrandt, om de beenderen uit het huis uit te brengen. En zal zeggen tot die die binnen de zijden van het huis is, er zijn er nog meer bij u, en hij zal zeggen niemand. En dan zal hij zeggen zwijg, want zij waren niet om des Heeren naam te vermelden. Want zie, de Heere geeft bevel en hij zal het grote huis slaan met inwatering en het kleine huis met spleten. En zullen ook paarden rennen op een steenrots, zal men ook daarop met runderen ploegen? Want gij lieden hebt het recht in Gal verkeerd en de vrucht der gerechtigheid in Alsen. Gij die blijde zijt over een nietig ding, gij die zegt, hebben wij ons niet door onze sterkte horenen verkregen? Want zie, ik zal over uw lieden, o huis Israëls, een volk verwekken, spreekt de Heere, die de God der Scharen. Die zullen uw lieden drukken van waar men komt, te Hamat tot aan de beek der wildernis tot aan. Zover de schriftlezing zoeken wij de Sire aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Heren, mochten er nog bidders onder ons gevonden worden, die verstand hebben van kermen. Want alzo mocht ook Aaron en Hur de handen van Mozes ondersteunen. En als zij hun gemak ervan namen, dan moest het volk Israël het van de Ammonieten, van de Amalekieten verliezen. Heere, schenk gij ons dat strijden onder de banier van koning Jezus, opdat we in die overwinning zouden delen die Christus reeds heeft verworven door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Ach, dat we dat geheim mochten kennen en van de gerechtigheid van Christus die in de toerekening, opdat we ons afstand zouden nemen en genomen hebben van de geruste te Sion en de zeker op de berg van Samaria. Want dat is ons vlees dat zoekt van nature valse vrede. Vrede, vrede, daar geen vrede is. Maar dat we die heilige oorlog mochten beminnen boven die valse vrede, die in onze dagen overal gepredikt wordt, vrede, vrede, geen gevaar. En dat zijn haters van de heilige oorlog. En die heilige oorlog moet gestreden worden, ook door elk van uw kinderen en vooral door uw knechten. Die heilige oorlog, dat zwaard des geestes moet gehanteerd worden tegen die geruste te Sion en die tegen die zeker op de berg van Samaria. Omdat er niemand treurt en weent in het verborgen voor uw aangezicht over de verbreking van Jozef en wat dat betekent. O God, schenk gij ons de betekenis niet alleen te kennen in de constatering ervan, maar ook in ons eigen leven, opdat we verberging zouden zoeken in de schaduw des Allerhoogsten. Opdat Christus aan onze ziel zou geopenbaard worden midden in die ellendeput, in die helleput waar we ons vrijmoedig en vrijwillig in geworpen hebben, in de val in Adam. Heren, dat dat geen geëikte woorden zouden zijn, maar levende werkelijkheid. En van u afgevallen, hoe zou de mens ooit terugkeren? Het is een vergeefse moeite om daarop een beroep te doen, want er zal geen mens terugkeren tot zijn schepper. Gij zijt het zelf die uw aangezicht in Jezus Christus hebt gewend naar verloren zielen, naar verloren zonen en dochter, mochten ze er nog gevonden worden onder ons midden, onder onze luisteraars. Verloren zonen en dochter, die tot zichzelf gekomen zijn. En hoewel enigszins, want met dat tot onszelf gekomen zijn, zijn we er nog niet. En gij gaat door om die zielen nader te ontbloten, nader te ontmaskeren. Want we zijn handlangers van de duivel geworden in onze val in Adam. O, dat is mocht onderkend worden. Niet alleen in de vaststelling ervan, maar ook in de ondervinding ervan. Opdat we die vrije genadeval zouden maken in het vrije van uw welbehagen. Om uw goddelijke gelijk te geven. In het geven van de hand des Heren. Lieve Heer, het is toch zo eenvoudig. Gij hebt u kinderlijk op een kinderlijke wijze geleerd. Niet op een kinderachtige wijze, maar op een rechte wijze. En zoals een vader zijn kinderen doet. Om die recht op te voeden, recht te onderwijzen. En af te snijden wat vlees is. Lieve Heer, mag gij ons ook toespreken uit dit hoofdstuk. Ja, in de toepassing des hart. Want het gaat hier ook over ons. Want alles wat er geschreven is in uw woord, dat is tot onze lering geschreven. Mag het ook zo zijn in de onderwijzing en in de ontmaskering van al wat het boze vlees beraadt of wil betrachten, gij kent van verre onze gedachten. Heren, breid uw koninkrijk nog uit. Juist onder die verloren zonen en dochteren, die ook in onze dagen een vergelegen land zijn ingetrokken. Het is alles verklaard door onze diepe val in Adam. Wij hebben nu op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar dat er nog vele kleine kinderen tot u bekeerd mogen worden. Daar geeft gij grond voor in uw woord. Want uit de mond der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. En er worden dus nou hopen ongeboren levens in de moederschoot vermoord. Hier staat er nog over op. En die gerustigde Sion, die bekommeren zich daar niet over. Zeker op de berg van Samaria nog minder. Maar gij zult zich over Sion ontfermen. Over het ware Sion, de kleine kuddeke. dat het koninkrijk zal beërven, dat door Christus is verworven. Dat koninkrijk, dat huis des vaders, waarvan Christus de toegang heeft verschaft door zijn volmaakte gehoorzaamheid. Lieve Heere, gedenk land en volk, het is alles in de afval, maar wij zijn gevallen, wij hebben gezondigd. En mocht daar onze hoop liggen, die kruisheuvel Golgotha, dat gij de satanische machten, de duivel, het graf, de hel, de zonde en het vlees hebt overwonnen, door uw volmaakte gehoorzaamheid, door dat volbrachte werk, wat van de Vader werd geëist, moest bloed gestort worden, en dat moest bloed zijn van de mens, en de mens moest zijn die nooit gezondigd had, en zoals van Christus geschreven staat, geen zonde gekend nog gedaan, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, vervul onze harten met uw heil. Want mensen heil is ijdelheid. En in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. In en door Christus. Want buiten Christus is er geen enkele zegening te verwachten. En tijdelijke zegeningen die kunnen ophouden. Maar die eeuwige zegen waarmee gij ook de boog van Jozef hebt gestijfd. Door die machtige handen van die meerdere Jacob, lieve Heere, dat we dat mochten ondervinden in ons leven. Want dan wordt het wonder des te groter. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is de grond van die gespannen boog. O Heere, gij zijt als een gespannen boog over deze wereld gegaan. En gij hebt die pijlen afgeschoten die nog door de lucht vliegen en die tot aan de voleinding der wereld doel zullen treffen. Omdat er nog vele doorwond zouden mogen worden, gelijk ook op de Pinksterdag, waarvan we lezen en ze werden in hun harten doorstoken. Heere, doe het ook nog in onze dagen, waarin de oordelen van kracht zijn en waarin ook de onderscheiden kennis wordt gemist, onderscheiden wijsheid uit Christus. Het wordt niet meer gekend, maar belasterd. Verheerlijk uw naam en tracht, gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Uw volk wereldwijd, uw volk in de verdrukking, want ze leven allemaal in de verdrukking. Ze worden alle vervolgd. Hier in het westen, in het oosten, in het noorden, zuiden, waar ze zich ook bevinden. Geen plaats hebbende in deze gewesten. Maar bij uw plaats, gij zegt het in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ga heen om uw plaats te bereiden. Kom over en help ons, dat we uw woord recht mogen snijden. In en om de verdiensten van Christus wil, om de eer uw naams die heerlijk is, om Jezus willen aan. Ja, Amos valt ook weer met de deur in huis, gelijk ook dat vijfde hoofdstuk die we onlangs enigszins hebben gepreekt. Hoor dit woord dat ik over uw lieden ophef, een klaaglied over huis Israël. En dan in hoofdstuk 6, wedergerust te Sion en de zeker op de berg van Samaria. Dat die gerusten te Sion, hè, dat zijn die hun gemak te vernemen. Het wordt ook in het Nieuwe Testament in de gelijkenis getekend van de rijke man en de arme Lazarus. De geruste te Sion, en dat was een zeer religieus mens, die rijke man. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Geruste te Sion en de zeker op de berg van Samaria. En dat zijn, en dat wordt betrokken op de leidinggevende. De geruste te Sion, de zeker op de berg van Samaria. Dat zijn de valse leraars die de vrede preken en geen gevaar. We hebben vorige keer gezien dat ze daarmee gepaard gaat. Ze haten de heilige oorlog. Daar heeft John Bunyan een prachtig boek over geschreven. Het wordt ook in Gods woord. En dat is het eerste Gods woord. Want in Gods woord staan alle bladzijden vol van de heilige oorlog. Die heeft Christus gestreden en overwonnen. En de buit van die overwinning schenkt hij de kerk met een hoofdletter. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Dan worden ze de bestraffende man in de poort. Dat gaat er altijd mee gepaard. Gods volk zijn vredestichters, maar het zijn geen valse vredestichters. Nee. Want als het ten koste gaat van de ere Gods, ja, in onze dagen heb je allemaal valse vredestichters. Hè, want hè, dan zoeken ze in het horizontale mensen bij elkaar te brengen, de valse oecumenen, ten koste van de leer en de eer van Christus. Maar dat is een valse vrede. En daarvan spreekt Amos door de inspiratie van de Heilige Geest zijn wee over uit. Dat is een goddelijk wee. Ja, dat kunnen we veel vinden in Gods woord, het goddelijke wee. Wee de gerustigde Sion, die hun gemak ervan nemen, die niet ten strijde trekken. Hè. We kennen dat uit Gods woord meer. Hè. De stam van Efraïm trok niet ten strijde toen Jefta ten strijde trok tegen de vijand. Maar ze namen hun gemak ervan, want hè, ze stelden hun varkenshandel boven de strijd, boven de krijg des Heren. En we zien het ook bij de godvrezende koningen. Ze hadden allemaal hun vingeren bereid ten oorlog, hè, van Gods wegen. De boog van Jozef is in stijvigheid gebleven. En, altijd weer die strijd, altijd weer die strijders geloos. En de Heere gunt zijn volk daarin geen rust, geen vleeselijke rust. Maar wel die geestelijke rust, want er blijft dan een rust over voor het volk van God. En die rust is gelegen in die strijd. Zonder strijd geen vrede, zonder strijd geen overwinning. Zonder vernedering geen verhoging, zonder hellevaart geen hemelvaart. Ja, zo kan ik doorgaan. Op het hoogst van de strijd ontvangt Gods volk ook de rust in Christus. Het is weliswaar een bestendige vrede. Maar ze wordt keer op keer aan de ziel bevestigd dat Christus onze vrede is. En dan kom je pas achter in het heetst van de strijd. Maar dan moet je toch wel van je troon afgestoten zijn geworden. Hè, gelijk ook Mozes dat gewillig gedaan heeft. En die gewilligheid is niet voor, maar na de wedergeboorte. Want hij schaamde zich niet om kwalijk te behandeld te worden dan voor een tijd te genieten in de zonde te hebben. Hij versmaadde om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Hij had een hoge positie aan het hof van Farao, maar heeft die positie verlaten omwille van de ere Gods en omwille van de kroonrechten van Christus. Omwille van het heil van Sion. Liever met Gods volle kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Je moet echt niet denken dat Mozes gezweerd heeft bij de Here en bij de Moloch tegelijk. Nou, dat doen alleen de huichelaars. Die prijzen ook de ware leraars aan, maar ze nemen ook de huichelaars hand in hand mee. Die zeggen, trampen, die hebben een kostelijke preek gehouden over de rechtvaardigmaking. Nou, dat is net Sesamstraat. Want die Ben Trampen, die ken ik persoonlijk, dan gaat het me niet om die naam of om die man. Maar die kent van deze zaken niks hoor, de rechtvaardiging van de goddelozen, dat kennen ze niet. En dan een kostelijke preek over de rechtvaardigmaking, kijk, dan kom je wel openbaar. Ja, dat je kennis in je voetzolen zit. Want ze hebben geen kennis. Ze hebben geen kennis van God en goddelijke zaken. Nee. En dan prijzen ze ook Daan Overduin. Dat zijn van die Kleniaanse papegaaien. Prijzen rijk en groen aan. Nou, daar sta je niet in de voetstappen van Christus. Zoals Mozes. Want de zulke, die draaien altijd als een slang overal overheen. En zij begeren niet met Gods volk kwalijk behandeld te worden, omdat ze het niet zijn. Omdat ze Gods volk niet zijn. En de zulke zoeken er altijd zonder kleerscheuren van af te komen. Maar het heeft Mozes alles gekost. En al Gods volk gaat het alles kosten. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dat volk, hè, dat wordt heel hun leven bestreden en beschoten. Maar de vijanden van Christus, let hier op, de boog van Jozef zal altijd in stijvigheid blijven door de handen van de machtige Jacobs. Kan je nooit veranderen, kan niemand iets aan doen, want die boog blijft gespannen en de pijlen die worden daarop afgeschoten. En dat zijn de goddelijke pijlen uit zijn goddelijke pijlkoker. En die zijn gericht op die gerustigde Sion en op de zeker op de berg van Samaria, want die nemen hun gemak ervan en in die zin hun gemak ervan, dat gaat altijd ten koste van die arme Lazarus, hè? Want die zat als een poort, het wordt in de gelijkenis getekend, en van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man, dat is de kerk van vandaag, en de arme Lazarus, dat is de kerk met een hoofdletter. En dat onderscheid wordt op elke bladzij in Gods woord getekend. De rijke man en de arme Lazarus, dat is de situatie, hè, van de kerk wereldwijd met een hoofdletter, de arme Lazarus. En de rijke man, hè, die keek niet naar de arme Lazarus om, die dacht alleen maar aan zichzelf. Alle dagen leefde hij vrolijk en prachtig. Hij baadde in de wilde. En dan lezen we verder. De eerstelingen der volken, hè, dat zijn natuurlijk de leiders, tot welke die van het huis Israëls komen. En we gaan er even doorheen, niet even oppervlakkig, maar het zijn niet het woorden van onze tekst, maar omdat we het gelezen hebben, lopen we er even door, gaat over naar Kalnee. En dat was een plaats in Siniar, in de woestijn van Siniar, en ziet toe en gaat vandaan naar Hamat, de grote stad, en trekt af een gat, de Filistijnen, of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpalen groter zijn dan, en want er is er natuurlijk mensen altijd mee bezig, hè, of die nog meer schatten kan vergaderen als dat zijn buurman heeft. Ja, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. En die stellen de boze dag verre, want die boze dag komt, hè, dat is op zich geen boze dag, maar dat is de dag van de nakende tijd der straffe Gods. En Amos heeft daar veel van gesproken in hoofdstuk 5, vers 18, 19 en 20. En we hebben dat vorige keer enigszins aangestipt. Gij die de boze dag verstelt en de stoel des gewelds nabij brengt, alsof God zeide is dat niet een grote dwaasheid dat gij op de rechterstoel uw goddeloosheid pleegt. We hebben het ook vanmorgen gezien dat uit Jesaja 19, dat de goddelozen die pretenderen dat ze de macht hebben, want ze roemen op hun versterkte hoornen en hoornen ziet op macht. En zowel de wereldelite als de kerkelijke diepsteek. De reformatorische diepsteek, dat is zo ingekankerd. Er is geen dominee, ook in het verleden, in de laatste decades, is dat nooit aangekaart. Dat heeft men laten doorkankeren. Dat is allemaal ingekankerde godsdienst, waar God niet vanaf weet. En daarom liggen die refo-kerken, hun beleiders en hun voorgangers aan de voeten der globalisten. Ik heb het al meer gezegd, dat heeft niks meer te maken met de Bijbelse gehoorzaamheid aan de overheid. Nee, want Gods woord leert dat je goden meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. Maar in onze dagen, onder leiding van die refo-diepsteek, RD, SGP, keren ze het om. En er heerst nou een verslaafde, een verblinde gehoorzaamheid aan de overheid. Dat weet je wat daar de drijfveer van is? Angst. Zelfbehoud. Eigenliefde. Vleeselijk voordeel. We zien dat wel met leden ogen aan, maar Jeremia heeft zich daar ook heilig over verontwaardigd. Een trouweloze hoop, roept hij uit. Een trouweloze hoop. Och, dat ik in de woestijn moet verkeren. Want dat is een harde strijd, dat is een harde bediening, dat is een harde dienst. Hoewel de Heer het altijd goed maakt met zichzelf om altijd maar die afval te censureren, hè, in de prediking ook daadwerkelijk. Want elk waar geaard knecht van God ziet liever de uitbreiding van zijn koninkrijk. Maar we moeten verstaan, hè, dat de Heer ook grotelijks verheerlijkt wordt door de verwerping van de goddelozen. Want het is een reuken des doods, ten dode. En daar bedoelt Paulus niet alleen mee de bediening des doods. Wij zijn een goede reuk van Christus, zegt hij, in degenen die behouden worden en in degenen die verloren gaan. Dus dat geldt in het kader van de prediking van het evangelie. We zijn de ware knechten en getuigen van Christus, ook een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Ja, je kan je eigenlijk het evangelie ook dood luisteren.
Kan ook.
En dat geldt voor de massa, want hoewel er in onze dagen meer een evangelie gepredikt wordt naar de mens, hè, waarin de leeuw uit Judas stam totaal is wegvertaald, zogenaamd het lam Gods prediken, dat de zonde de wereld wegneemt en de leeuw uit Judas stam die het opneemt voor de rechten van zijn vader en instaat voor de rechten van zijn vader, omdat de ijver van Gods huis hem verteerde, dat wordt niet meer gehoord in onze dagen. En die bediening is ook helemaal totaal verdwenen. Niet wereldwijd, hè, want de Heer houdt altijd zijn vier smeden, dat betekent zijn getuigen, waar ook ter wereld. En als hij de kandelaar verplaatst, en dat is van toepassing op die geruste te Sion en de zeker op de berg van Samaria, ze worden nog één keer het wee aangezegd bij God vandaan. En als ze zich niet bekeren, dan is dat een definitieve afval. En dan geeft de Heer diverse vergelijkingen nog en kenmerken wat ermee gepaard gaat, die daar liggen op elpenbenen, bedsteden en beelderig zijn op een koets. Nou, Salomo had die beelden ook allemaal. Maar wat zegt Salomo ervan? Het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. En dat is het onderwijs des Heilige Geestes, want hè, Salomo was niet bepaald een arme vorst, het was een vredevorst, hè, maar ook had hij geld in overvloed en dat was hem allemaal geschonken van Gods wegen, want hè, Salomo had om wijsheid gevraagd, de Heer zegt, omdat gij om wijsheid, en dat is de wijsheid van Christus, omdat gij daarom hebt gevraagd, zal ik u ook veel rijkdom en eer geven. Nou, we lezen wel in het leven van Salomo dat het sterke benen zijn die de beelden kunnen dragen. En Salomo is ook een diepe afgoderij vervallen. En daaruit, en dan komen we tot onze tekstwoorden, die noem ik even vooraf. Dat is het zesde vers, die wijn uit schalen drinken en zich zalven met voortreffelijke olie. En dan komen de tekstwoorden, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Dat even vooraf, want het gaat nog even over die daar liggen op elpenbenen bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen en eten de lammeren van de kudde. He, dus dat betekent dat ze erop uit zijn, niet om de schapen te beveiligen en te leiden in grazige weiden, maar om van de wol te leven. He, dat zijn de huurlingen die eten van de lammeren der kudde en de kalveren uit het midden van de meststal. Dat midden van de meststal. Kiezende de vetste uit de plaats waar mensen gewoon was te mesten. En dus hè, dat zijn nogmaals die rijke man die koos het beste eten. En het beste, van beste kwaliteit, had een purperen kleed aan. En dat waren, purper was duur in die dagen. Lydia was een purperen verkoopster. En dat was een goede handel, want hè, dat purper, hè, dat was hoog geprijsd in marktwaarde. Maar Lydia is tot het geloof gekomen onder de prediking van Paulus en die rijke man is met zijn purperen mantel ter helle gevaren. Die op het geklang der luid kwinkeleren, pimpelen kan je ook zeggen. Wat is pimpelen? Dan zit je aan de bar en dan zit je glas na glas bier te drinken, te zuipen eigenlijk. Hè. Die op het geklang der luid, er is altijd muziek bij, gedreun. Het dreunt dan niet van de godsdienst, maar van de hopeloosheid. Ja. Als het dreunt van de godsdienst is dat ook een hoge vorm van goddeloosheid. Maar die op het geklang der luid kwinkeleren, dan dan je met de muziek mee. Dat is een grote discobeweging. En dat is de kerk van vandaag. Hè. Dat doen de reformatorische jeugdkampen. De leiders daarvan, en daar weten alle dominees van af, die dirigeren de kerkjeugd met wereldse entertainment ter helle. Dat zijn op die elpenbenen bedden. Want dat zijn bedden die weelderige koetsen, die rijden met een sneltreinvaart over de brede weg naar de eeuwige rampzaligheid. En op die weelderige koetsen, daar staat allemaal reformatorisch op, opgeschreven. En de SGP-vlag, die staat hoog in de mast. En in die koets leest men het ED. En ze geven er een hele vrome tint aan. Een hele vrome lading, want er staat geschreven. En bedenken zichzelf instrumenten der muziek gelijk David. Ja, hou eens even. Als hij dit nou, dan zeg je nou gelijk David, dus dan mogen wij het ook. Nou, dat staat hier niet. Nee. David wordt hier aangehaald en geciteerd door de Heilige Geest. Maar het is niet zoals David het deed. Met het oogmerk zoals David het deed. He, want die heeft zijn psalmen gedicht ter ere van Gods heilige naam. Nou, dat is hier niet van toepassing he, op deze gerustte Sion en zeker op de berg van Samaria. He, want net zoals Saul, he, die wilde David wel horen spelen op de harp. En dan weken weer voor een tijdje die boze geest. He, maar de intentie van Saul, bleef hetzelfde. Het was wel een veranderde man, maar geen vernieuwde man. Ja, vroeger zei Gods volk, ja, dat is een veranderde man, maar ik ben toch op die uitspraak teruggekomen, want dat gold van Saul op. Hè, was wel een veranderde man, maar geen vernieuwde man. Geen vernieuwde man in Christus. Een mens kan veranderen, kan wel 1000 vormen aannemen. Ik heb vanmorgen ook nog enigszins over die chameleons gesproken, en die zich natuurlijk aanpassen naar de omstandigheden. En die keer in de Revo-kerken, dat is niet incidenteel meer, hè, maar dat is ook een ingekankerde trend. Dat je eigenlijk maar als een chameleon door het leven beweegt. Hè, om overal zonder kleerscheuren van af te komen. Nou, dan hou ik het toch even weer eens die vinger even bij die Mirren Bogaert. Die daar in alle eerlijkheid en menselijke oprechtheid, in horizontale zin weliswaar, die datazwendel aan de kaart stelt hè, van het RIVM en allerlei instanties die er ingesteld zijn tot welzijn van de burgerij, maar nou zijn omgekeerd tot satanische instanties om de burgerij te manipuleren en om te brengen. Dan komt dat vers 6, die wijn uit schalen drinken en zichzelf met de voortreffelijkste olie. Dus dat zijn mensen die 24 uur per dag met zichzelf bezig zijn. Maar, en dan komt het, de zulke bekommeren zich niet over de verbreking wat staat in een godsdienstig kader natuurlijk, kunt u begrijpen. Wedergerust te Sion en de zeker op de berg van Samaria, dus dat was in het kader van de godsdienst. Maar de zulke bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Wat is de verbreking van Jozef? Is dat het stichten van een denominatie? Nou, de verbreking van Jozef, die vindt zijn wortel in het paradijs. En daar is de breuk geslagen. De breuk tussen God en onze ziel. Als je dat overslaat, dan worden het allemaal breukjes en scheurtjes. Maar zo is het niet. Ik bedoel, dan worden het allemaal haarscheurtjes. De breuk van Jozef komt dus voort uit de val in Adam. Maar de breuk van Jozef heeft natuurlijk wel een veel bredere betekenis. De breuk van Jozef, de verbreking van Jozef, wordt ook in Amos 5 vers 6 geloof ik gezegd. Zoek de Heer en leef op dat hij niet doorbreken, verbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat niemand zij die het blussen in Bethel. Daar wordt hetzelfde gezegd. Wordt hier een verbreking genoemd, maar de betekenis is hetzelfde. De verbreking van Jozef kunnen we ook vinden in de scheuring van, en dan wel in de letterlijke betekenis daarvan, het 12 stammenrijk in 10 en 2 stammen, als gevolg van de goddeloze afval van Salomo. Koning Salomo, die vredevorst, wordt door de Heer gestraft, omdat hij de vrijheid in Christus heeft doorgebracht in het vlees. Daar waarschuwt een apostel voor. Misbruik de vrijheid in Christus niet tot een oorzaak in het vlees. Dat is een voorzichtige wandel. Hè? Dat is natuurlijk geen enge wandel. Dat je met angst vervuld moet zijn omdat je denkt, bang ben om uit te glijden. Nou, we hebben het opgewezen. Opgezongen bedoel ik. Asaf zegt, ik was al uitgeglijden. Ik ging al glijden. Want ik was neidig op de goddelozen. Hè? Want die hebben altijd voorspoed. Die hebben geen banden tot hun dood. Nou? Je rookt altijd de vredespijpen, maar het is een vredespijp van vrede, vrede en geen gevaar. En dat zijn al die gerusten te Sion, die bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef, als zij het maar hebben. Dus die zijn uit op tijdelijk voordeel, vleeselijk voordeel, om zo maar te zeggen, want daar is ook de SGP voor opgericht. Opdat de kerken vleeselijk voordeel daarbij zouden boeken. Goed verstaan hoor. Er is niks nieuws onder de zon. Kersten die was zwanger van de politieke ambitie. Dat is nooit uit God geweest. Ik zeg het maar weer voor degenen die het nooit gehoord hebben. Want wat Kersten gedaan heeft met die oprichting van de SGP. Daarin komt de breuk van Jozef openbaar. Kersten die heeft in feite al afstand genomen van de theocratie. En die heeft zijn toevlucht genomen tot de politiek. Tot de democratie. Daar heb je het. Daar heb je het. Daar is de breuk van Jozef ingetekend. Door de oprichting van het gouden SGP-kalf binnen het Reformdom. Kijk, het bestaan van allerlei kerkdenominaties sinds de afscheiding, dat is een vruchtgevolg van de breuk van Jozef. Maar dat is niet de breuk van Jozef zelf. Dominee Hoogeland uit Stolwijk van de Gereformeerde Gemeente heeft ook een boekje geschreven. Zegt, we mogen niet gescheiden optrekken. Nou, ik zeg, man, je bent er zelf mee begonnen. Hendrik de Kok, de vader van de afscheiding. Nou, dan gaat dominee Hoogeland mee hand in hand en al die afgescheiden dominees. En dan zeggen ze, we mogen niet kerkelijk gescheiden optrekken. Het is net Sesamstraat. He, ze houden vast wat ze los moeten laten. En dan boekjes schrijven. En dat noemen ze de breuk van Jozef, die kerkelijke verdeeldheid. Nee, dat is er een vruchtgevolg van. Ze weten geen eens de geschiedenis niet. Met een breuk geslagen. Kijk, als je er wordt uitgeworpen om Christus wil, dan betekent natuurlijk niet dat je het recht hebt om een denominatie te stichten. Dat zijn repeterende breuken. Dat zijn alleen maar repeterende breuken. Nee, dan moet je het op God wagen. Want Christus is buiten de legerplaats geworpen en zijn bediening ging door. Zijn bediening vond een hoogtepunt buiten de legerplaats. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Dan zul je eigenlijk ook bekommeren. En eigenlijk vind ik bekommeren een heel verkeerd vertaald woord. Want het betekent eigenlijk weedom, hartzeer. Ja, bekommeren, dat kan licht verstaan worden. Zo wordt het hier niet bedoeld, maar het is eigenlijk dat Jeremia uitroept vanwege de breuk van Jozef, een trouweloze hoop. Hè, want ze hebben niet eens de wil om zich met God te verzoenen. Ze bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Ja, daar staat die particuliere verdrukking en... Nou, die verbreking van Jozef die gaat veel dieper. He, dat is dat de Heer een scheur gescheurd heeft. Dus als de Heer een scheur scheurt, zoals hij ten tijde van koning Salomo heeft gedaan. En de straf die daarop volgde was een verbondsrakende straf. Dat de 10 stammen gescheurd werden van de 2 stammen. He, dat is de letterlijke betekenis van die verbreking van Jozef. He, want de Heer Jezus in zijn voorbidding bidt hij dat Gods volk één is. Gelijk ook wij, de Vader en de Zoon, één zijn. He, er mag geen verbreking zijn. Maar dat kan de afscheiding al nooit meer zeggen. Want die zijn afgescheiden van de kerk der reformatie die God gesticht heeft. En van de leer der reformatie. Kijk, die verbreking, dat moet je veel meer zien. Een afval van de leer. Een afval van de leer van Christus. Want die overtreedt, daar heb je de verbreking. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is de verbreking van Jozef. Maar de oorzaak van die breuk, die ligt nog dieper. Want die ligt gelegen in de kerkelijke democratie. Ik heb gezegd, die dominee Kersten, die heeft die SGP opgericht. Toen heeft hij de theocratie al verlaten. En vaarwel gezegd. Door politiek te gaan bedrijven, democratische politiek te gaan bedrijven. Ja, hij wilde de democratie met de democratie bestrijden, maar dat is kwaad met kwaad bestrijden. Dat is van God vervloekt. Maar al die Reformkerken die zijn democratisch. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt. Want het moet zijn een theocratische kerkvorm. Wat is een theocratische kerkvorm? Dat eerst de wil van God gekend wordt. In alle zaken. In alle zaken. Ja, en dan moet je wel eens bidden. En als je dan geen antwoord van de Heer ontvangt. Nou, dan ga je uit elkaar en dan zeg je. We keren er allemaal naar huis. Totdat er 2 de wil van God weten. 2 of 3. Want in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Nou, dat kom je in geen kerk meer tegen. Ja, ze gaan nou ook in gebed, maar de besluiten worden gewoon genomen. Ze wachten niet meer op wat de wil des Heren is. In de apostolische tijd zie je dat duidelijk. Dat eerst de wil des Heren werd gevraagd en daar moest de Heren in spreken. Nou, dat vind je nergens meer in de kerken. Dat vind je helemaal nergens. En dat komt door de democratische kerkvorm. Ze bidden wel, zogenaamd, hun gebed aan God en vragen naar zijn wil, maar ondertussen besluiten ze het allemaal zelf. Democratie kan alleen draaien op politiek. Meeste stemmen gelden. Dat betekent God eruit en de mens erin. Daar heb je nou de werkelijke oorzaak van de breuk van Jozef. En door die democratische kerkvorm, weet je wat daaruit voortvloeit? Kerkpolitieke preken. Een evangelie naar de mens. En dat voltrekt zich in onze dagen massaal, hè, want ik heb al gezegd, door dat evangelieprediking van, naar de mens, hè, er wordt nogmaals de leeuw uit Judastam totaal wegvertaald. En dan gaat het niet meer over de rechten gods en de ere gods. En dan gaat het niet meer over het zuivere woord en de zuivere verkondiging van zijn woord. Nee, dan wordt alles menselijk ingevuld. Op grond van de menselijke kerkelijke opinie wordt alles zijn waarde toegekend. Hè, want wat de meerderheid denkt, dat neemt men als een toetssteen. Ja, nou ja, dan krijg je een, of dan krijg je niet, dan heb je een valse godsdienst. Dan heb je net zo'n godsdienst als alle valse godsdiensten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. En maar in dat rijtje staat ook die regelgodsdienst. Die verbreking van de leer van Christus. Niet oppervlakkig zien naar die verbreking, naar die scheur tussen die 10 stammen en die 2 stammen. Maar wat lag er aan ten grondslag? De mens wilde als God zijn. En dat ligt ook ten grondslag aan een democratische kerkvorm. Daar worden de besluiten horizontaal gemaakt, niet meer verticaal. De Heilige Geest zei, zonder mij af, Paulus en Barnabas, en die werden uitgezonden naar het heidendom, daar zit men niet meer om verlegen, om zo de wil Gods te kennen. We hebben het ook bij David gezien, en één voorbeeld, dat hij de Heere vraagt of hij zal optrekken om de inwoners van Keila te ontzetten van de overheersing van de Filistijnen. Hij vraagt de mond Gods. Nou, dat is in wezen theocratie. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En als hij het dan zelf in gaat vullen, dan zit je eigenlijk maar te spotten in je gebed. En de gevolgen van die verbreking, dat vond ook al plaats in de reformatie. De Calvinisten en de Lutheranen, ze trokken gescheiden op, terwijl die kerk de reformatie eigenlijk in de leer één was. Maar het zit er niet in de scheiding van de Lutheranen en de Calvinisten. De hoofdverbreking is de overtreding van de leer van Christus, maar dat volgt uit de verwisseling van de theocratie voor de democratie. Nogmaals, de breuk van Jozef bestaat niet in de eerste plaats uit al die kerkelijke denominaties die er nu zijn. Dat is er een gevolg van. Maar we doen niet aan symptoombestrijding. We moeten die verbreking van Jozef in de wortel openbaren. En dat is hierin gelegen dat men de theocratie heeft ingewisseld voor de kerkelijke democratie. En daaruit volgt de overtreding van de leer van Christus. Daaruit volgt afscheiding, afscheiding, scheur op scheur. En ik zal u iets breder omschrijven wat die breuk van Jozef inhoudt. Dus ten eerste de wortel dat men de goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor de kerkpolitieke democratie. Waarbij Gods woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. De mens staat centraal. En een democratische kerkvorm, gemeente, is van God vervloekt. Want nogmaals, daarin staat de mens centraal. En God aan de zijlijn. En er wordt ook Christus die in het vlees gekomen is verroomst. Met aanvullende gerechtigheid. En daarin heeft men Rome de hand gereikt. Dat is al decades aan de hand. Dus alle reformkerken zijn vleeselijk gestichte democratische bolwerken. En zij alle hebben de goddelijke theocratie. De drie sola's. De leer en de kroonrechten van Christus, artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd universalistisch geloof. En het gevolg daarvan is modaliteitenkerken, onbekeerde en ongeroepen dominees, ouderlingen, perverse doofpotten, een algehele NSB-geest ten aanzien van de ere Gods en de roepende zonde, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, de Romeinse tweemensleer, ingekankerde leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen wordt refobreed ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovigen. Dan moet je zelf maar concluderen of je gerechtvaardigd bent. Dat is allemaal conclusiegeloof. En dan wordt de verwerving van Christus ingewisseld voor de toepassing of vereenzelvigd met de toepassing. Nou, bij de opsomming van deze feiten, want het zijn feiten, kan een kind verstaan dat er kerkpolitieke preken worden gehouden, een evangelie naar de mens, en daarom heeft God alle refodominees een verkeerde geest ingeschonken en een kracht der dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen. Kijk, daaruit zijn nou dat RD, die refodiepsteek, rd.nl, SGP uit voortgekomen. En het is er ook een repeterend gevolg van. En omdat men politiek is gaan bedrijven, zogenaamde christelijke politiek, het is van God vervloekt en bij God bestaat dat niet. Hoor. Om God een handje te helpen om zogenaamd een Bijbels geluid te geven in de kamer, mens laat me toch niet lachen. Die van der Staaij, die loopt constant Gods woord te verkrachten, daar in die Tweede Kamer. En als je een politieke partij opricht om een stem te zijn van de refokerken richting de overheid, dan kan toch een kind verstaan dat al die dominees geen roeping hebben, want dat behoort tot de roeping van elk geroepen knecht van God. Maar er is er geen één die het doet. Want we hebben de SGP, we hebben een gouden kalf opgericht. Kijk, daar heb je nou de breuk van Jozef. Ze bekommeren zich niet om de breuk van Jozef. Want ze hebben de theocratie laten varen, de duivel in de kaart gespeeld, de pausenhandreiking gedaan, de antichristenhandreiking gedaan, de diepstatenhandreiking gedaan, de globalisten. En ze kussen nu de voeten van de globalisten. En al die predikanten laten hun schapen rijp en klaarstomen voor de aanbidding van het beest. Want ze weten niet eens wat het inhoudt. Omdat God hun een verkeerde geest heeft ingeschonken. Dan beleef je in de zonde. Dan is het niet meer een vallen in de zonde, maar dan is het een leven in die verbreking. He, dus dat is de kerk van vandaag, die leven in de verbreking. En daar helpt dat boekje van Hoogeland helemaal niemandal bij. Nou, want daar wordt niks meer ontmaskerd. En daar is geen wederkeer om van die verbreking genezen te worden. Nou, dat is een repeterende breuk. Daar worden wel vrome woorden gesproken, maar ik heb u vanmorgen ook aangetoond, hè, dat die WA zondag hele vrome en heilige woorden in zijn mond neemt. En het is de hoogste trap van de godslastering wat die man allemaal uitbraakt. Een gal. Een lastergal, want dat is lastergal. Als je de goddeloze rechtvaardigt, als je de criminelen wegzet als integere mensen, hè, dan ben je niet alleen een bedrieger van het volk, maar dan zit je ook Gods naam te lasteren. He, want die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, die beide is de Heer een gruwel. Die het kwade goed noemt en het goede kwaad. En ze kennen nog van eens het onderscheid tussen goed en kwaad. Want, ik heb al gezegd, er gaat altijd gepaard die afval met een toegeschroeide conscientie. Als het gevolg, als het strafgevolg van die ingeschonken verkeerde geest. Die dominees hebben geen conscientie meer. Nou, en als je nog een sprekend geweten zou hebben, als ze nog een sprekend geweten hebben, laat staan een wedergeboren geweten, dan zouden ze onmiddellijk voor het woord vallen. Ik ken geen één dominee die voor het woord valt. Ik ken er niet één. Ze doen net of de neus bloedt, SGP tijdredes houden, en ondertussen de zakken vullen met bijverdiensten. Kijk, dat is nou allemaal wat voortkomt als je erin leeft in die breuk van Jozef. Je legt er nog geen nacht van wakker. Laat staan dat je ermee voor God in de schuld valt. Laat staan dat je ermee ter hel valt. Geen enkele dominee kent die vernedering tot de hel toe. Niet één. Het zijn allemaal hoogmoedige stoppels. Met vrome praat verkopen. Dat zie je nou weer eens aan die zondag. Ja, Gods woord erbij slepen. Smijtengeld erbij slepen. De catechismus erbij slepen. En het is gevloekt in de oren van de Heere Zebaoot. Want als hij dat doet, zulke diepsteekcriminelen witwassen. En dat doet het RD constant. Constant zijn ze daarmee bezig. Gedurig zijn ze daarmee bezig. Die Wim Kranendonk, die RD-demon en zoon, die zijn daar gedurig mee bezig. Steve de Bruin, gedurig mee bezig. Die doen net of George Bush en Bill Gates en Obama, Hillary Clinton, of dat reformators zijn. Zo praten ze erover, hoor. Zo praten ze erover. En weet je nog bij die verkiezing tussen Trump en Hillary Clinton, de vlaggies van Clinton, die rezen al hoger en al hoger. En toen ze in het stof moest bijten, werd alles verwijderd op het RD. En ik zou je nog wat vertellen, als je een platform krijgt en je wordt niet verwijderd op Facebook, dan ben je een duivel. Als het over geestelijke zaken gaat, dan ben je echt een duivel. Want die Mark Zuckerberg, die verwijdert alles wat met het echte christendom te maken heeft. Dat verwijdert hij allemaal. Dus als het RD en de SGP hebben daar een platform, hebben daar een account. En die hoeven echt niet benauwd te zijn dat ze verwijderd worden door Mark Zuckerberg. Want zulke naamchristendom, dat vindt hij best. Maar dat komt omdat ze zich zodanig neutraal opstellen dat de duivel ervan zit. Maar met dit soort naam, christendom, RD en SGP en al die referendummen, je vaart er echt mee ter hel, hoor. Je vaart er echt mee ter hel. Want dat gaat zalig worden ten koste van de Ere Gods. Ten koste van de kroonrechten van Christus. Ten koste van de theocratie. Die godsdienst is net zo vals als Mohammedanisme en als het Hindoeïsme. En noem al die godsdiensten maar op. Judaïsme is ook zo'n valse godsdienst. En daar. Ja, en daar participeert men volledig in mee, zien we van der Staaij met dat keppeltje op zijn hoofd. Dat is een aanslag op het kruis van Christus. Dat is een aanslag op het bloed van Christus. Want de Joden hebben uitgeroepen met dat keppeltje op de kap. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Denk erover dat je het goed moet onderscheiden, want. En dat doet alleen het ware geloof door de Heilige Geest. En als je dat mist, wie de Geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Dan kun je het misschien voorwerpelijk nog enigszins onderscheiden en vaststellen. Maar je vaart met diezelfde massa mee ter helle. En er is niet één leider binnen het Reformatorium, in de SGP en bij het RD die de Geest van Christus heeft. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Want ze kunnen leven in die breuk van Jozef. Ze kunnen zich in vermaken. Beetje kerkje spelen, beetje godsdienst bedrijven. Ze hebben gedacht, al die dominees hebben gedacht, als we de duivel nou een beetje een hand schudden, dan zal hij zich wel rustig houden. Nou, dan weet je niet wie de duivel is. Dan weet je niet wat de diepte des Satans zijn. Dan weet je absoluut niks van. Omdat je God niet kent. Daar heb je het. Dat is de wortel van de verbreking. Omdat je God niet kent. Omdat je een bittere vijand van God bent. Een bittere vijand van de afsnijding. Een bittere vijand van dat nieuwe schepsel in Christus. Want ze leren allemaal een tweemens. De oude mens en de nieuwe mens wordt vereenzelvigd. En die worden aan elkaar gekoppeld. Maar dan maak je Christus tot een dienaar der zonde. Niet meer als een zaligmaker, dan is die een antinomiaan. Dan acht je het bloed van Christus onrein. Dus, dan leef je in de zonde. En daaruit volgt dat ze zich niet bekommeren over de breuk van Jozef. Over de verbreking van Jozef. En dat zullen ze ook nooit doen. Dat leert alleen de Heilige Geest in de uren van de wedergeboorte. Want dan word je uit die breuk verlost. Wij de gerechtvaardig zijnde. Er moet eerst een gericht plaatsvinden. Wij de gerechtvaardig zijnde. Dat is ook geen automatisme. Wij de gerechtvaardig zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is een vrede als uitkomst van de overwinning van Christus over dood, hel, graf, zonde, vlees, duivel, noem maar op. Dus dat is een verworven vrede. Dat is een vrede dat heeft zijn bloed gekost, dat heeft zijn leven gekost. En als dat waar is in je leven, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, dan is ook die verwerving toepassing geworden. En nou wordt daar in onze dagen overheen gewalst, hè, omdat men in die verbreking van Jozef leeft. Dus nogmaals, die verbreking van Jozef, dat is niet oppervlakkig te verstaan. Dat de ene denominatie afscheidt van de andere. Nou mensen, dat is allemaal symptoombestrijding. Nee, nee. Want die afscheiding, hè, die is al voortgekomen uit die overtreding van de leer van Christus. Daarom heeft men zich afgescheiden, omdat die zaak, de vrede met God, gemist werd. Hè, daar hebben ze allemaal een aangepaste wedergeboorte aangeplakt. En daar is die afscheiding uit voortgekomen. Afgescheiden, nogmaals, niet alleen van de kerk, de reformatie, maar ook van de leer der reformatie. De leer der reformatie was de leer van Christus. En die leer van Christus is niet ten volle ontwikkeld, of ten volle ontdekt moet ik zeggen, want hè, de ontwikkeling vinden we in Gods woord zelf. Daarom moet er ook altijd een doorgaande reformatie zijn. Maar die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, dus die niet volhardt in de theocratische godsregering, maar overstapt naar de democratische kerkpolitiek, die heeft God niet. Want God is niet in de democratie. Absoluut niet. En ze willen helemaal niet van die breuk van Jozef af. Ze willen niet af van de democratische kerkvorm. Maar boekjes schrijven, dominee Hoogland boekjes schrijven. En er zijn zoveel boeken geschreven, fabrieken vol over de breuk van Jozef. En toch bekommert zich geen sterveling erover. Niemand. Omdat ze willen vasthouden aan de democratie. Want een theocratische godsregering, ja, daar kom je met het vlees niet doorheen. Dus houden ze vast aan de democratie. En dan heb je ook democratische preken, dat is evangelie naar de mens. Dat is allemaal democratie. Demoncratie. Dus een doorgaande reformatie is altijd nodig, maar ze hebben er kerkbreed, reformbreed mee afgerekend. Ze willen het helemaal niet. Men is er ook niet toe bereid. Nee, want ze willen leven in die verbreking van Jozef. Dan kunnen ze wat aanpassen en dan kunnen ze zich als een chameleon bewegen. Maar als die verbreking wordt opgelost, dan zijn ze bittere vijand van. Want dat gaat altijd gepaard met een heilige oorlog. Dan moet er gestreden worden. Niet met vleeselijke wapens, want Paulus zegt onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en krachten in de lucht, tegen de overheden die afwijken, afvallen van Gods woord en zijn geboden. Nou, die moeten bestreden worden, maar dat is niet meer in onze deel. En nogmaals, die kersten die hebben een politieke partij opgericht, de SGP. Dat is nooit het God geweest. Dat is een doodgeboren kind van zijn zwanger zijn, van zijn politieke zwangerschap, van zijn politieke ambitie. Een kersten heeft de democratie willen bestrijden met de democratie. Nou, mensen, dat is wat Paulus zegt en bestraft. En het oordeel der verdoemenis erop plaatst in Romeinen 3 vers 18. Laat ons het kwade doen, democratie met democratie bestrijden. Laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit voort zou komen. Dat was het oogmerk van kersten. Wiens verdoemenis rechtvaardig is. Dat zegt Paulus erachteraan. Dus dat is maar zomaar geen knikkerspel. Nou. Nee, dat zijn fundamentele roepende zonden. Roepende, de oprichting van de SGP, dat waren roepende zonden. Dat staat gelijk als het afgodsaltaar van koning Jerobeam. Ja. En de Heere liet dat altaar scheuren. Kijk, ook de schandalen van de SGP heb God geëxposed. Komt allemaal openbaar. De Heere maakt alles open. Al die doofpotten die gaan open. Die kerkelijk pedofiele doofpotten die gaat de Heere openen. Ja, en er worden man en paard worden er tentoongesteld. Want Sion zal door recht verlost worden. Niet door kromme wegen. Niet door dwaalwegen. Niet ten koste van de leer van Christus. Niet ten koste van de namen Gods en de ere Gods. Nou, absoluut niet. Nee. Dan zou je er nooit in de eeuwigheid in delen als je denkt dat het zo gaat. En die verbreking van Jozef, komt hij in onze dagen zodanig openbaar. Want zich niet bekommeren over de verbreking van Jozef, nogmaals, dan leef je in die verbreking. En dan stap je ook met 7 mijlslaarzen over de val in Adam heen. En dan wordt alles veralgemeniseerd. Dat is ook in onze dagen, de godsdienst wordt veralgemeniseerd. En Asia Bibi, hè, dat was een vrouw in Pakistan, die werd gevangen gezet onder geloof. Maar het was niet het ware geloof. Haar geloof was zo vals als de duivel. Want de duivel gelooft ook dat God God is en een sidder. Maar dat is niet het ware geloof. En in onze dagen sidderen ze niet eens meer. Hè? Met de heiligste woorden op het lippen. Kijk maar naar die WA zondag. Waar we ook dat artikel op hebben geschreven. Op zijn godslastelijk artikel, RD-artikel. Dat is het RD-reformatorisch dagblad. Nou, het is allemaal deformatorisch. Want het is allemaal de verbreking van Jozef en daarin leven. Profaan, daarin opgaan. Met opgeven hand. Ja. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan onder de voorsten die in de gevangenis gaan. En kijk, dan zet God je gevangen. Net zoals die de duivel werpt. Die wordt gevangen gezet voor 1000 jaar. En daarna zal die ene tijd ontbonden worden. Maar Bunyan tekent dat ook eens een christenreizen van die man die in de gevangenis zit. Hij kwam er nooit meer uit. Hij kwam er nooit meer uit. Want die had de duivel tegen beter weten in de kaart gespeeld. En daar moet je niet een zedeloze zonde voor invullen, nee. Dat is een profaan overtreding van de leer van Christus. Tegen beter weten in, toch die leer van Christus verkrachten. Dat is het. En dan ga je de bestraffende man in de poort haten. Alle dominees doen dat. Want ze haten die heilige oorlog. Ze haten het. Met een dodelijke haat. Want ze willen niet strijden. Nee, ze willen vrede, vrede en geen gevaar. Ze willen rust in de kerk. Om de poen, om het traktement, om de kerkbusiness draaiende te houden. En om die reefvoorzeil in stand te houden. Maar ja, dat is een verloren strijd. Het helpt toch niet wat ze doen. Nou, absoluut niet. Nou, wat we ook u voorgelezen hebben uit het Jesaja 19. En enige woorden erover gepreekt. Ja, God heeft zijn verkeerde geest gezonden. Ingegoten staat er, ingebrand. Weet je wat dat is? Weet je, waar moet ik dat mee vergelijken? De aboriginals in Australië, die drinken veel benzine. Nou ja, daar worden wel je organen door beschadigd. Natuurlijk, dat kun je nagaan. Die zijn verslaafd aan dat benzine snuiven en dat benzine drinken. Maar dan moet je er eens een vlammetje bij houden. Want dan slaat de vlam in de pan. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat is een beeld. Dat God hun een verkeerde geest ingegoten heeft. Ingebrand. Goed verstaan. Dat is ook binnen de Reformkerken is dat de zonde, die verbreking van Jozef. Bekommeren zich daar niet over. Ze hebben zich nooit erover bekommerd. Demos heeft er tegenwoordig weer lief gekregen. Dat betekent dat hij de wereld altijd had lief gehad. Altijd. Dat was nooit bekeerd. Never. Nee. Het wordt hier eigenlijk toch wel een beetje lieflijk gezegd. Ze bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. En er moet toch tegengepreekt worden. Bekeert u. Nee. Nou, dat is ook alweer een verblijf in het kader van de tweede trap van de verwerping. Hij moet zich niet bekommeren. Ja, ze laten er geen tranen. Ze slapen er geen nacht minder om. En dat is ook allemaal eigenlijk nog veel te licht gekenmerkt, hè, want het komt voort uit de bitterste vijandschap tegen Christus, tegen zijn krijgsknechten en tegen die heilige oorlog. Hè, want ze haten de bestraffende man in de poort. En dat is ten eerste Christus zelf. Hoe heeft Christus niet als een bestraffende man in de poort zijn weg gegaan over deze wereld? Hij is van de Vader gezonden. Want al zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem geloven niet het eeuwige leven had en niet verdorven zal worden. Maar de Joden hebben uitgeroepen, nee dat willen wij niet. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dan heb je de verwerping van de theocratie. Nou, dat is ook de kerk van vandaag, want die roepen eigenlijk hetzelfde. Als je in die verbreking van Jozef leeft, dan wil je er niet eens van genezen worden. Je wil er geen eens van genezen. Een mens wil niet bekeerd worden. Er staan geen gewillige mensen in de rij van God om bekeerd te worden. Kun je wel omroepen, kun je wel omschreeuwen, maar waar is het nou eigenlijk om begonnen? Wij zijn geschapen, mijn lieve kind, tot Gods eer. Om de Heer te prijzen en te loven 24 uur per dag. En zelfs in onze slaap. Een mens in het paradijs had in die zin geen slaap nodig, want er was geen vermoeidheid. Nou, absoluut niet. Nee, maar de zon ging onder. Hè, dus Adam en Eva hebben zich wel te slapen gelegd. Ja. Niet vanwege vermoeidheid, maar omdat hè, die goddelijke scheppingsorde en die goddelijke cyclus zo geschapen en in elkaar zat. En de zon is ondergegaan en de volgende dag, hè, dat lees je, hè, 6 maal. Nou, en als een mens, want de verbreking van Jozef, de verbreking van de leer, de overtreding van de leer van Christus, dat is ook een overtreding van de goddelijke scheppingsorde. En die is refelbreed. Want die goddelijke scheppingsorde die behoort ook volledig tot de leer van Christus. En dan gaan ze nou allemaal duivelerij voor invullen. Dat je tegelijkertijd kun je geloven in de evolutie en in de schepping. Kan allemaal samengaan. Weet je wat dat is? Zweren bij de Heer en zweren bij de Moloch. Weet je het nog van verleden week? Of ben je het alweer vergeten? Weet je wat het is? Christus en de Belial. Evolutie, schepping, Christus en de Belial. Ja. En dan noem ik 1 ding. Hè, maar het is natuurlijk ook de voetenkussen van de globalisten. Dat is zweren bij de Heer en zweren bij de Moloch. Sodomieten celibatair verklaren. Dat is zweren bij de Heer en zweren bij de Moloch. Christus en de Belial is dat. Nog erger dan dat. En die code over Sodom, dat hebben die dominees met elkaar afgesproken. Dat is ook opgelegd. Want ze spreken allemaal dezelfde taal daarin. Ik heb vanmorgen gezegd, dat heeft niks meer te maken met het Bijbels gehoorzamen aan de overheid. Nee. Want we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. He, dat leert Gods woord duidelijk. En ook de apostelen hebben zich niet laten gezeggen door het Sanhedrin. Toen ze verboden werden om in de naam van de Heer Jezus te spreken en te preken. Nee, zegt Petrus, dat zullen wij niet doen. Want wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de Heer heeft tot ons gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volk. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes lerende en onderhouden alles wat ik u geboden. En daarin is de Heer met zijn kerk alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Met zijn geest, hè, met de tegenwoordigheid van zijn geest. Met de bediening des geestes, met de nabijheid des geestes, met de gunst des geestes. Weet je wat de gunst des geestes is? Ik heb een lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Als je als een vijand met God verzoend bent geworden, blijft dat het eeuwige wonder. Hè, dat de Heer een onderscheid maakt waar het niet te vinden is. Alle van dezelfde lap gescheurd. En dan gaat de Heer een onderscheid maken in je leven waar het gewoon niet is. Het bestaat gewoon niet eens. Dat onderscheid bestaat niet. God maakt onderscheid. En dan kun je toch wel begrijpen, hè, als dat onderscheid ook in het leven van de Bijbelheiligen. Ja, dat komt allemaal openbaar, dan gaan ze ook voor hem leven. Niet alleen uit hem leven, dat is de grond. Maar, of ik moet zeggen, dat is de vrucht van het grondwerk, van het fundamentele werk, van de verwerving van Christus. In de toepassing, dan ga je ook niet alleen uit hem leven, maar dan ga je ook voor hem leven. Mijn hart om hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Niet dat je dat altijd blijft zingen, nee, dat gaat in die weg zoals we gezongen hebben van Asaf. Dan heb jij eerst vergramd op die goddelozen die altijd voorspoed hebben, nooit banden tot een dood. Net als die rijke man. Dacht je dat die arme Lazarus, dat hij altijd naar me gekeken hebt naar die rijke man met een zachtmoedig karakter? Nou mensen, dan weet je echt nergens van als je dat denkt. Dan weet je echt nergens van als je dat denkt. Want er staat, hij begeerde de spijze die daar lag op de tafel der rijken. Maar hij kreeg die niet. Dacht je dat Lazarus zich nooit daaraan geërgerd heeft? Want dan ben je beter dan de apostel Paulus die zich ook ergerde aan de scheldwoorden van de hoge priester. Hij wist niet dat het de hoge priester was, maar hij zegt, u God zal u slagen uit het witte land. Dat zei hij uit ergernis, in drift. De woorden waren wel waar. Het was ook op zijn plek. Maar hij zei het in, ja, te driftig. Je kan ook iets afsnijdend zeggen zonder drift. Dat zelfs met verheffing der stem. Oh ja, toen ik een dominee confronteerde met de reden van Stefanus. Hij zegt, ja dat heeft Stefanus. De reden van Stefanus tegenover het Sanhedrin. Toen zegt die dominee, ja dat heeft Stefanus heel lieflijk uitgesproken. zal uit nabijdingen. Dat heeft de Stefanus uitgesproken. Uitgesproken? Uitgebulderd door de Heilige Geest. Vanuit de heilige toren, vanuit de heilige verontwaardiging. En er zat geen wraaklust in. Er zat geen enkele wraaklust in. Oh wel, Gods volk heeft geen vijanden dan alleen de vijanden van Christus. Die hebben geen persoonlijke veten. Nou, die strijden door het geloof. Die strijden de goede strijd. Hè? Dat is een wettige strijd, want die niet wettig hebt gestreden, die wordt ook niet gekroond. Hè? Zijn dat zaken die je aanraken? Zijn dat zaken die je leven bezetten? Als dat niet zo is, dan leef je in de verbreking van Jozef. Want dan zeg je net met de godsdienstige rest, dat komt niet zo krap. Nou, als de Heer de boog van het recht je leven gaat spannen, dan komt het zo krap dat je niet meer je eigen kunt wringen door het oog van een naald. Zo krap. Dan zeg je, nou, dit is onmogelijk. Ja, zo krap komt het erop aan. Daar werkt de Heer op aan. En dan stelt hij je voor die onmogelijkheid. Dan zeg je, Heer, nou is er echt geen noemer aan. Nou is het echt een verloren zaak. Nou is het echt een afgesneden zaak. Want zover drijft de Heilige Geest een zondaar. Tot de rechtbank Gods. Dan ziet hij dat hij nooit meer zalig kan worden. Want hij kan alleen maar zien vanuit zijn eigen mogelijkheden. Een natuurlijk mens. Die ziet niet wat God kan en doet. Ja, dat God zijn volk zalig, dat wil hij nog wel geloven. Maar dan word je de ergste, de grootste van alle zondaren. Zoals Paulus dat ook zegt. Ik de grootste der zondaren. Hij zei het achteraf. Want van tevoren kan het niet gezegd worden. Maar hij zei het achteraf. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dat was achteraf. Want van tevoren kan je dat niet zeggen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan kan je nog meer zalig worden. Nou, elk mens kan nog zalig worden. Behalve jij. Ja. En hoe dan? Prediker. Hoe dan? Valt die God ter onmogelijkheid te voet? Valt die God ter onmogelijkheid? Want een ander adres is er niet, kinderen. Geef de Heere de hand met de strop van zelfveroordeling om je hals. Want anders is het niet eerlijk. Je moet er toch een keer van God verliezen. Waarom niet het hoofd gewoon op het blok leggen? Ja, het is geen mensenwerk hoor. Het is geen mensenwerk. Maar zo in die weg gaat het wel. In die weg gaat het wel. En me vasthouden aan die rand van die trechter. Laat los. En u zal losgelaten worden. Om te vallen in het vrije van zijn welwaren. Een ander adres is er niet. Nee. Val je schepper te voet. Wij zijn van onze schepper afgevallen. En met diezelfde schepper moeten we verzoend worden. Door de dood zijn zoons. En dat gaat in een weg van recht en gerechtigheid. En dat gaat niet in de weg van die gerustigde Sion. En die zeker op de berg van Samaria. Want dat is ook de tekening van een mens van nature. Want we zijn gerust in onze godsdienst. En we zijn zeker. Nou, ik ken dat uit mijn eigen leven. Ik heb altijd met de dood in mijn schoenen gelopen van mijn jongsheid af. Ja, net als Asaf. Net als Heman. Net als Mefiboset. Die mensen hadden verstand van om de dood te gebruiken. Daar hadden ze verstand van. En dan zag ik die goddelozen en die voorspoed. En ik zag dat hun geen banden tot een dood hadden. Ik zie het nog. Maar de Heer zegt, wees niet nijdig over de boze lieden. Wees daar nou niet nijdig. Nee, want daar gaat de Heer mee afrekenen. De Heer zei tot Asaf, ziet nou eens op hun einde. En als ze zich niet bekeren, gaat de Heer daarmee afrekenen. Maar verblijft u in het werk Gods. Verblijft u dat Christus nou in die breuk van Jozef heeft gestaan. En die voor zijn volk geheeld. Dat was niet een pleisterwerk. Wat Christus gedaan heeft, was niet het oude opgelapt. Nee, hij heeft iets nieuws geschapen. Hij heeft iets nieuws geschapen. Door de kracht van zijn opstanding, dat is een bovennatuurlijke kracht, wordt een mens wedergeboren. Dus dat is geen oplapping van die oude mens onder de wet. Nee, dat is een nieuw schepsel scheppen. En dat doet Christus, dat is het werk van Christus in de herschepping en als herschepper. Het begin der schepping Gods en hij is ook het begin der herschepping Gods. Ja, bekommeren over de verbreking. Nogmaals, dat bekommeren, dat is niet juist. Er wordt in Gods woord gesproken over de lieden die zuchten vanwege de ongerechtigheid en de afval van het volk. Die daar zuchten onder het altaar. Dat is een doorlopend zuchten en die worden getekend met het zegel Gods. Die zuchten. onder dat oordeel. Zoals Jeremia de breuk van de dochter zijns volks bitterlijk moest bewenen. Ja. Want wat Petrus deed in de zaal van Caïfas, dat was een overtreding van de leer van Christus. En wat was daar het gevolg van toen de Heer die breuk, want dat, en dat kan een kind van God niet lang in leven, dat duurt maar enkele minuten. Als je er lang in kan leven, dan ben je genadeloos. Maar Petrus was niet genadeloos. En de Heer Jezus hoeft zich maar om te keren en in Petrus ogen te blikken. En hij ging naar buiten, weende bitterlijk. Kijk, dat is die breuk, bewenen. En daar heeft Petrus heel zijn leven werk mee gehad. Om die breuk te bewenen. Maar de Heer heeft het voor eeuwig met zichzelf in orde gemaakt. In het leven van Petrus en in het leven van al de zijn. Het leven des geloofs is een wandel langs de ravijn. Zo moet je het opvatten. Dat is langs een ravijn, want die smalle weg, ja, die is wel omtuind en bemuurd, maar de Heer laat je ook die diepte zien. Ten eerste om je eigen altijd bij die afkomst te bepalen, uit welke grote nood en dood we gered zijn geworden. En ten tweede wat het Christus gekost heeft om zijn volk uit die diepte der hel op te voeren. En de Heer laat je gedurig die diepte zien. Ja, de Heer zet zijn volk niet constant op de hoogte van de Libanon. Nou, waar is het witte paard met de ruiter op het witte paard? In de diepte waar de mitten groeien. Ja, gemeente, we zullen er eerst van zien. En wel van dat zesde zangvers van Psalm 73. Dan pijnt de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. Zijn die nog kinderen, God? Zijn die nog zielen? Ja, die onder hun eigen oordeel leven en dat maar niet van zich af kunnen schudden, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen. Kijk, dat is nou de inleving van de breuk van Jozef. Dan worden het bittere rampen, dan worden de zonden bitter, bitterder als gal. Dan laten we zo zingen dat zesde vers van Psalm 73. Oh. bereid zijn om te strijden te trekken, dat zijn niet je broeders, hè? Volk van God.
Nee.
Want dat blijken Belials mannen toch te zijn, en die zoeken overal hun vleeselijke voordeel in. En als we die strikken van de duivel, als we daar nou enigszins in geoefend zijn, dan ben je er ook wel eens in gevallen. Want de Bijbelheiligen zijn in die strikken van de duivel gevallen. Gevallen, niet afgevallen. En zo oefent de Heer dat je ook wel eens een oorlogsslag moet verliezen. Maar niet de oorlog zelf. Dan gaan de gat en benders allemaal vallen. Maar uiteindelijk wint hij de oorlog, want de Heer zegt, hij zal er aanvallen in het einde. Dus de eindoverwinning is altijd verzekerd in de overwinning van Christus over de zonde, hel, duivel, vlees en ongerechtigheid. Als je in die overwinning van Christus gezet en verzegeld bent, dan ga je je niet bekommeren over de verbreking van Jozef. Maar dan ga je er onderzuchten onder het heiligend kruis. Daar moet je niet lichtvaardig over denken. Als je daar lichtvaardig over denkt, dan geloof ik niet dat je een christen genoemd kan worden. Die gerust op de Sion in vers 1 en die zeker op de berg van Samaria, die hebben afgerekend met de ergernis van het kruis. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. En dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Die leven niet buiten de legerplaats. De gerusten te Sion. De zeker op de berg van Samaria. Die zitten in het vooraangestoelte van de synagoge. En die geven de maat aan, die geven de toon aan. Nou, daar kon broeder Asaf zich wel gruwelijk aan ergeren. En zodanig aan ergeren dat zijn voeten waren bijna uitgegleden. Hij gleed ter helle. Want zijn drijfveren waren niet goed. En daar zitten hier ook nauw op toe, word je door wraaklust gedreven of door heilige verontwaardiging. Een heel verschil. Hè? Dan is de openbaring ogenschijnlijk hetzelfde, hè? Maar er zit toch een eeuwigheid tussen.
Ja.
En daarom zegt Paulus ook, och broeders, ik wist het niet dat het de hoge priester was, hè? Want die mag je niet vervloeken. Nee, maar je moet wel de valse leraars ontmaskeren, want anders zou je niet de ketterse mens kunnen verwerpen na de eerste en tweede vermaning. Dan moet je hem echt ontmaskeren als zijnde ketter.
Moet ik gezegd worden.
Ja, als Paulus die man, die Elimas de tovenaar, bestraft, die stadhouder van het geloof trachtte af te houden, dan keert Paulus zich om en dan zegt hij, gij kind des duivels. Gij die in alle arglistigheid het werk Gods in ongerechtigheid en onderhoud, en wat er tot verder geschreven staat, moet maar lezen. Dus dan moet hij aangemerkt worden wat hij is. De Heer Jezus zegt toch van Judas Iscariot, een van u is een duivel. Dat zijn de feiten. En de feiten moeten genoemd worden. Man en paard moet genoemd worden. Dat heeft niks meer met het vervloeken van het ambt te maken. Dan ook. Nee, het ambt is heilig, maar er gaan vele valse leraars onder schuil. En die worden ook als zodanig benoemd. En als zodanig gecensureerd. Wat dacht je me nou? Ik heb vanmorgen gezegd dat die huidige dominees, dat is al jaren daar ingekankerd, dat ze menen dat ze diplomatiek onschendbaar zijn. Maar zo is het echt niet. Nou, een valse leraar moet net als David deed bij die leeuw en die beer, bij zijn baard gevat worden. En met de knots van Gods woord zijn hersens ingeslagen. Om het zo maar eens te zeggen. Oh, absoluut waar. Als dat niet meer gedaan wordt, hun weet je wat Huntington zegt? Als het Gods woord niet meer waard is om verdedigd te worden, dan vliegt de Heilige Geest van je weg. Al heb je ooit in zijn gaven gedeeld. Want dat hoeft nog niet te betekenen dat je de zaligheid wil achterbrengen. Biliam had ook de bediening des geestes voor een moment. Maar hij verkoos niet zoals Mozes liever bij Gods volk kwalijk behandeld te worden, want dat verkoos Biliam helemaal niet. Nou, hij verkoos wel de dood der oprechten, maar niet het leven. Want hij leefde in die verbreking van Jozef. Hij stapte over zijn eigen zondeval heen met 7 mijl glazen. Hij was eigenlijk een dienaar van die Balak, de goddeloze koning. En als die koning verzoekt om het volk te vloeken, dan moet hij het volk zegenen in zere naam. Want hij zegt, ik zal het volk niet kunnen vloeken, want de Heer heeft macht over alle tongen en over alle harten. Maar Biliam zelf deelde de nieren. Nee. Maar hij was eigenlijk een slaaf van Balak. dus goed verstaan, hè, er kunnen natuurlijk heilige woorden gesproken worden. En in rechte zin, want Biriam heeft die zegen uitgesproken en dat is ook allemaal uitgekomen. Ik zie de ster opgaan in Jacob. Nou, want dat is de Heer Jezus. Ja, hij heeft natuurlijk kostelijke profetie uitgesproken door de Heilige Geest. Maar hij deelde er zelf niet in. Dus dan ben je een aanwijsbord, een dooie. Aanwijzing, je ziet wel aanwijzingsborden, hè, nog zoveel kilometer naar die of die stad. Hè, maar dat bord komt nooit in beweging. Je moet zelf hè, die route gaan om in die stad te komen. Maar Gods volk zijn levende aanwijzers. Ja, die moet je niet in die zin volgen, je moet de Heer Jezus volgen. Daar wijzen ze ook op. Johannes de Doper zegt, ik ben de Christus niet. Maar die na mij komt die voor mij geworden is, die meer is als ik. Hij staat onder u. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Zie het Lam Gods dat de zonde... Je moet niet historisch denken, jongetje. Het gaat over nu. Ja, die oudvaders, zoals die A.W. zondag ook aanhaalt van smijtengeld. Weet je wat de wereld zou zeggen? Weet je wat die cowboys zeggen? Ja, die is al lang dood. We leven nu. We leven nu. Dat is niet om smijtengeld te verachten. We leven nu. Wat doet de Heer in onze dagen? Dan kun je natuurlijk wel al die boeken van die oudvaders opnoemen. En in bepaalde zin kan het stichtelijk zijn. Maar als dat je godsdienst is, oudvaderboeken. Nou, dan vrees ik dat het afloopt zoals die ouderling bij Van der Groen. Hè, toen op zijn sterfbed wees hij naar de boekenkast. Hij zegt, daar staan mijn genaden. Ontzaglijk. En toen er Van der Groen dat magistrale boek geschreven van toesteen tussen vals en ware genade. En dat moet ook in de prediking tot uitdrukking komen. Bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Wat we hebben opgezongen uit dat zesde vers van Psalm 73. Ja, dat was ook al een vooraf indruk bij die verloren zoon. Toen die nog in dat vergelegen land verkeerde. He, want wat is er allemaal niet aan vooraf gegaan als je denkt. Ja, een makkelijke bekering. Nou, bij de Heere vandaan is het maar he, een wenk van zijn halvermogen. En je wordt overgezet van het koninkrijk der duisternis en het koninkrijk van eeuwig licht. Maar voor mensenervaring is dat een onmogelijkheid. Is dat echt een onmogelijkheid? Ik ben door de wet der wet gestorven. Probeer er maar eens aan te voldoen. Probeer die zonde maar eens te doden. Probeer die oude mensen maar eens onder water te houden. Dat lukt je van geen kant. Nou, absoluut niet. Vandaag één zonde overwonnen, morgen de 1000 voor terug. Dat blijft maar doorgaan. Die bron van ongerechtigheid. En David zegt, had overhand over mij. Ja? De zonden zijn sterker als de mensen. Neemt er goed om. Maar gij verzoent en zuivert die. Kijk, dan word je uit die verbreking. De Heere zal dood maakt levend. Hij doet er helpt de nederdalen weer uit opkomen. In de genezing van die verbreking. Maar dan ook in de vernieuwing ervan. Want die in Christus is, die is nieuw schepsel. Hè? Al het oude is voorbij gegaan. De verbreking is verleden tijd. Niet uit de herinnering. Nou, niet uit de herinnering. Daarom zeg ik, die gang des geloofs, die gaat langs dat ravijn. Langs dat ravijn. Maar op die weg zal een dwaas zijn voet niet aan een steen stoten. Nee. Asaf dreigde wel uit te glijden in dat ravijn. Maar hij beschikte niet over die redding aan Gods. Nee. Dat was Gods privilege, hè, om Asaf van die uitglijding te bewaren. Ja. En kijk, het leven van de Bijbelheilige Mana, hè, de Heere heeft ze altijd bewaard voor de afval. Niet naar gemaakt, hè, maar wat God gesproken heeft, dat blijft eeuwig waarachtig waar. Kunnen we in Gods woord lezen, in het leven van de Bijbelheilige, dat God zijn eigen woord vervult. Al stelt iets soms wel heel lang uit, de Heere komt altijd terug op zijn eigen woord. En er zal geen woord te raden vallen. Heeft hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Never. Hoe zal ik ze opnoemen? He, Paulus noemt er een rijtje op, Jefta, Simson, Barak, Gideon, noem maar op. Ze hebben alle door het geloof gestreden, overwinningen gehaald, in geitenvelden, in schapenvelden geleefd, in de holen en spelonken der aarde. Ik preek een vreemde godsdienst, want we kennen het niet meer. We zijn er vreemd en vijand van. We willen Leven zoals er geschreven staat in dat eerste vers, als geruste te Sion en zeker op de berg van Samaria, zo zoek je ze aan op Jezus aan. Nou, de Heer gooi je van die berg af. En dan ga je rollen, net zoals de kanonnen van Navarone. Dat is niet meer te stoppen. Dat is niet meer te stoppen. Die bal is niet meer te stoppen. Nee. Nee, kun je geen zonde meer overwinnen. Want als het gebod komt, dan worden de zonden levend. Dus je moet eerst in dat ravijn verkeerd hebben, voordat je die gang op die smalle weg des levens mag wandelen. Voordat je door die enge poort gegaan mag zijn. En bij de Heer vandaan is het maar een wenk van zijn alvermogen, een kind. Begint er niet zelf van, laat u met God verzoenen, laat de Heer het doen. Ja, als je die doorgang door de enge poort mag maken, dan zeg je, ik wist het niet dat het zo eenvoudig was. Wel die onmogelijkheid vooraf. Als een mens er zelf aan beginnen, hopeloos. Houd er gelijk maar mee op, want begin vertent. Maar als God het doet, dan gaat het als vanzelf. Echt waar, mijn kind, dan gaat het als vanzelf. Als je mag worden die je bent, het gaat vanzelf of helemaal niet. Niet dat dat nou zo te bekijken is door die pelgrim die die reis moet maken. Nou. Want hij wordt gedurig voor onmogelijkheden gezet. Maar bij God vandaan is het maar een wenk van zijn alvermogen. En dan mag die zondaar, dan mag die pelgrim achteraf zien dat het goddelijk eenvoudig was. Je vonnis mag aanvaarden. En dat gaat ook allemaal vanzelf. Dat is geen opgave. Nou, het gaat alles. Het zijn vruchten uit de gewilligheid van Christus. Als de gewilligheid van Christus in je leven wordt afgedrukt, gaat alles vanzelf. Alles vanzelf. En want de gerechtigheid van Christus en de voorbidden van Christus, die staan daar borg voor. Ja, als zegt de Heer, ik zal u brengen onder de band des verbonds. Laat God het doen. Begin er niet zelf aan. Begin niet mee te werken. Tegenwerken doe je toch al. Dus als je dan denkt dat je opgelet en dat je er niks in de weg gaat leggen. We zijn een ene grote staande weg. We zeggen, Heer, hoe zal het ooit opgelost worden? Hoe zal dat geschieden? He, niet in ongeloof zoals Zacharië tot de engel sprak. En toen werd zijn mond gesloten. Maar wel in de vrezen des Heeren, zoals de moeder des Heeren. Hoe zal dat wezen? Er waren geen man bekend. Nou, zo gaat ook de wedergeboorte. Dus er komt geen vlees in te pas. Dat wil dat zeggen. Ook in de geboorte van Christus uit de maagd Maria kwam geen vlees in te pas. Er waren geen man bekend. Nee, Maria, dat klopt. Want wat aan u geboren zal worden, dat zal door de geest Gods geboren worden. Maar die kerk die spelen over de breuk van Jozef heen stappen met 7 mijls lazen. Ja, dan moet je uit gered worden uit die breuk van Jozef. En dat is geestelijk te verstaan. En kerkelijk moet je die democratische kerken verlaten. Dat is er absoluut mee verbonden. Al blijf je erin, dan kom je ermee om. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij van hun plagen niet ontvangt en met hun zonde geen gemeenschap hebt. Dus Gods woord is daar heel duidelijk in. En het staat hier ook beschreven die zich om de breuk van Jozef niet bekommeren. Wat ermee gebeuren zal. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan onder de voorsten die in de gevangenis gaan. En het banket dergenen die weelderig zijn zal wegwijken. Want de Heer heeft gezworen bij zichzelf, spreekt de Heer de God der Scharen. Ik heb een gruwel van Jacobs hovedij en ik haat zijn paleizen. Dus die weelderige huizen. Iedereen bouwt zijn eigen huis, maar de Heer zegt, mijn huis wordt woest gelaten. Ja, wat heb je nou over voor de dienst des Heeren? Ik heb dat aangekaart, ik heb me de vrij van moeten maken, omdat die gemakzuster, kijk, daar heb je weer vers 1. De geruste te Sion, die gemakzuchtig die preekknop indouwen. En de zeker op de berg van Samaria. Hè? Ja, we hopen dat het een keer gebeurt. Gebeurt nooit, hè? Dat kan ik je echt verzekeren. Als je zo leeft, gebeurt het nooit. Nee. Bekeert u. En als je die claim uit de wet, hè, als het gebod komt, en het gebod komt, het gebod is er, dan worden de zonden levend, en al onttrek je eigen daar nog steeds van, dan betekent dat dat je ervoor kiest dat je toch in vijandschap met God je weg wil gaan. Maar het einde van die weg zal vreselijk zijn, hè, want het ligt niet aan de Heer. Christus is veel gewilliger om een verloren zondaar te verlossen dan die zondaar het wil. Ja, Kijk maar naar die verloren zoon. Hij bleef nog vertoeven. Hij dacht nog, nou, als ik wat zwijnendraf mag eten, dan zal ik wel overleven. Hè? Maar door de eeuwige liefde Gods werd hem die draf onthouden. Hm? En ik kreeg het niet. Nee. Weet je wat de eeuwige liefde Gods was? Hè? Dat de arme Lazarus van die tafel van die rijken werd afgesneden. Hm? Want die begeerte waren niet goed. Nee, hij begeerde, kan je toch begrijpen, maar hij begeerde de maaltijd, het spijzen van de tafel der rijken, maar in de wet staat, gij zult niet begeren. Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. En dus er komt het gebod op bezoek, ook al lijken het goede begeerden, die Havendam, die sprookjesboeken geschreven heeft, je moet veel meer aan de Heere vragen en daar blijft het hem bij. Ja, die zegt, er zijn niet, alle begeerten zijn niet zondig. Hij zegt, je mag wel naar eten begeren. Nou, meneer Van Dam, dan versta je toch niks van de wet. Nee, dan heb je nooit de dodelijke bediening van de wet op bezoek gehad. Nou, want de wet zegt, gij zult niet begeren. Vooral alle begeerten onder. Van een natuurlijk mens. Van die oude mens onder de wet. Dus die Van Dam weet nergens van. Ja, dat is die man die Bijbelvertellingen. Ja. Nou, lees ze maar niet aan je kinderen voor. Pak dan maar gewoon die vreugdehul Bijbel. Dat is geen Bijbel, het zijn vertellingen. Als Paulus zegt, ik begeer om ontbonden te zijn en met de Heere te wezen, dan zijn dat zalige begeerten. Oh ja, maar dat kan een oude mens niet begeren. Een oude mens kan geen goede begeerte hebben. Ook niet als die begeert naar eten, als die honger heeft. Nou, dat zijn geen goede. Dat keurt de wet echt niet goed. Nou. Dat kan misschien heel intermenselijk, humaan klinken. Oh ja, maar we moeten er bij God erheen. En dat kan alleen op grond van het bloed van Christus. God wil bloed zien, want zonder bloedslotting is er geen vergeving. Zonder bloedslotting wordt die verbreking van Jozef nooit ongedaan gemaakt. Blijft hij ons achtervolgen. En dan zal ook blijken dat we erin leven. Maar hier wordt ook het oordeel natuurlijk verder ontwikkeld van Gods wegen, want ik zal over uw lieden, o huis Israël, een volk verwekken, spreekt de Heer, de Babylonische wegvoering. Die zullen uw lieden drukken van waar men komt, de Hamel tot aan de Bedere Wildernis. Dus ja, dat volk is er ook op achtergekomen, die huizen Jacobs, dat de rechte godsen, die werden niet aangepast naar de zonde des volks, nee, die blijven recht overeind staan. De Heer handhaaft zijn wet. Net zolang totdat je in Christus bent opgelost. En dan ga je door in die verbreking van Jozef. Dan heb je natuurlijk wel een paar dagen goed je best gedaan. Maar dan kom je bij God niet doorheen met je best doen. Nee, met de doet dat er werd kom je er niet doorheen. Nee, want dan maak je alleen maar je ongerechtigheid groter. Vallen in het vrije van ze wel bewaren. Dit is de weg, wandelen in dezelfde. Kan je niet in wandelen, want dat is een weg. Die is nog scherper als een scheermes, daar kan je niet wandelen. Je komt er alleen maar doorheen op de schouders van de goede herder. En dan hoef je toch niet meer te wandelen, dan hoef je ook niks meer in beweging te zetten. God is bewogen in zichzelf en hij raapte dat verloren schaap op. Hij waste hem in zijn bloed, hij nam hem op zijn schouder en hij droeg hem naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En de Heer Jezus vertelt zijn volk, zijn discipelen, wat hun toekomst wezen zullen. De Heer zegt, Petrus, wij hebben u gevolgd in de wedergeboorte. Nou, dat was recht, dat kon hij echt zeggen, waar komt vandaan. Want vlees en bloed had hem dat niet geopenbaard, maar zijn vader die in de hemel was. Wat zal ons geschieden? Gij zult zitten in de 12 tronen der 12 geslachten, oordelen de 12 geslachten Israël. Al Gods volk wordt een judge op de dag van Christus. En dan gaat de heiligen zullen de wereld oordelen. Ja, allemaal in het kader van het oordeel Gods. Hè, en dan zal Christus zitten op zijn rechterstoel als die komen zal, wederkomen zal op de wolken des hemels. En de clouds are the dust of his feet. Maar ben je nou wel eens dust geworden voor God? Dust, hè, dan kan je toch wegblazen. Job had het geleerd, tot stof. Stof ben ik, zegt hij. En tot stof zal ik wederkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. En 5 minuten later vervloekte hij zijn geboortedag. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Meer dan Job is hier. Meer dan Salomo is hier. Alle gestruikeld. Maar Christus, hè, zelfs in de verzoeking in de woestijn, is die staande gebleven waar wij gevallen zijn. Is dat nou je borg en zaligmaker? Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kind, zie toch op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft het al weggedragen. Er is vergeving, er is verzoening. Altijd bij u geweest. Dies vrocht gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Amen. Heere, overlos ons toch van die zekere wantoestand. Want de zekerheid des geloofs verkeert op het battlefield. Daar worden ze steeds verzekerder in hem. Want zijn beloften zijn ja en amen in Christus. Want hij mocht daar ons in oefenen, hij mocht er ons in voordoen gaan, meer achterwaarts als voorwaarts, in de ervaring meer neerwaarts dan opwaarts. Maar straks zal ze opvaren tot haar God, die bruid van Christus, met bestikte klederen, die koningin, die tot de adelstand van Christus verheven is, verhoogd is. Uit het drek verhoogd, uit het stof verhoogd. En dan zult gij zitten, oordelende 12 geslachten Israëls. De gehele wereld, presidenten, judges, lawyers. Ze zullen alle voor God in Sion verschijnen, maar niet alle zullen behouden worden. Want de massa gaat verloren. En een overblijfsel wordt behouden. Dat is toch een schade die niemand tellen kan. Ga maar onderscheid waar het niet is. Heere, zou hij dat onderscheid ook in onze dagen nog willen openbaren? In de uitbreiding van uw koninkrijk. Uw koninkrijk komt toch ook, Heer. Hij breekt het rijk van Satan neer. Gij hebt het reeds gedaan. Door uw volbrachte middelaarswerk. Maar mocht het nog gekend worden in de toepassing en in de bevestiging. Om Jezus willen aan. Geliefde nog zingen van de 12e zangvers van Amos of van Asaf. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn nood, de angst en pijn. En wat er verder volgt in dat 12e zangvers van Psalm 73. vragen de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn haast schijn over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.